Oké, goedemiddag allemaal. Groetjes van de gemeente uit Eindhoven. So good morning everybody. Greetings from the church in Eindhoven. Ik ga het in het Nederlands en het Engels doen. Dus ik ga het meeste in het Nederlands doen en dan een beetje samenvatten in het Engels. So I will be speaking in Dutch mostly and summarize in English. De preek van vandaag gaat over mopperen en klagen en zeuren. En de tekst of het woord dat in de Bijbel wordt gebruikt, dat is morren. Morren is eigenlijk een woordje wat in ieder geval in het Nederlands niet gebruikt wordt. Misschien in het Vlaams wel, dat weet ik niet. Maar voor Nederlanders is dat een beetje een ongewoon woord. Morren betekent eigenlijk zich knorrig of chagrijnig ergens over beklagen. So I will be speaking today about complaining. And especially complaining in a way like, I don't like this. So it's not just complaining with a positive attitude, but it's really complaining I'm so bad. I have something to complain about. Nou, we klagen of mopperen allemaal wel eens. Maar er zijn eigenlijk twee soorten houdingen die je kunt zien bij de mensen. Sommige mensen die klagen al heel erg snel. Er hoeft om iets te gebeuren of ze beginnen al meteen te zeuren over zichzelf. Er zijn andere mensen waarvan je gewoon weet dat ze reden hebben om te klagen, omdat het slecht gaat. En die wil je helemaal niet klagen. Wat zegt de Bijbel over mopperen en klagen? So there are two attitudes. One attitude is that you can start complaining as soon as there's some little thing that goes not according to your will. That's one thing. And the other thing is that some people, they have reason to complain because life is really bad for them. For instance, if they have a serious sickness. But you don't hear them. So there are people who have, they have a good reason to complain, but they are still not complaining. What does the Bible say about all this? Ik ga een aantal voorbeelden aanhalen. En ik begin met het Oude Testament. De voorbeelden in het Oude Testament gaan allemaal over de Israëlieten. En die beginnen dan te klagen tegen Mozes en eigenlijk ook tegen God. Want als ze tegen Mozes aan het klagen zijn, dan is het eigenlijk ook aan de Heere gericht. En wat de Israëlieten telkens doen is zich beklagen over iets van het nu. Ze hebben nu een probleem en ze vergeten wat God voor hen heeft gedaan tot nu toe. Alle tekenen, alle wonderen die God heeft gedaan, die schijnen ze in één ogenblik vergeten te zijn. Ze kijken ook niet naar de toekomst, ze kijken niet naar het beloofde land, wat God beloofd heeft. Maar ze focussen zich helemaal op het nu. So, we're going to see some examples where people are complaining. I will start with the Old Testament. And the examples that we will see, they are the Israelites and they complain about something that is a problem right now. They have a certain problem that they are facing, and what they do is they forget completely what the Lord has promised them. They forget all the wonders that the Lord has promised them, and they just focus on the problem at hand. I will start with the Old Testament, some examples from the Old Testament, and after that we will go to the New Testament. Exodus 15, vers 24. Exodus 15, vers 24. Je ziet in deze tekst het woordje morren. Dit speelt zich af 3 dagen nadat de Israëlieten door de Rode Zee zijn gelopen, door het droge over de bodem van de zee. En ze hebben geen water, ze moeten drinken. En wat doen die Israëlieten? Die beginnen te klagen en ze beginnen te zeggen tegen Mozes en Aaron, waren wij maar in Egypte gebleven, want daar hadden we genoeg te eten, genoeg te drinken. En ze beginnen dus te zeuren tegenover Mozes. Eigenlijk hadden die Israëlieten gewoon moeten vertrouwen op de Heere. Ze hadden de geweldige tekenen gezien. 3 dagen van tevoren was er dat teken dat ze door de zee heen waren gelopen. En ze lijken het vertrouwen in de Heere compleet verloren. Zo in Exodus 15:24, the Israelites, they start to complain because they have nothing to drink. And they seem to have forgotten completely what happened 3 days before and all the other things that God had did for them. They don't trust in the Lord. Wat doet Mozes dan? Die pakt een stuk hout, die gooit dat in het water en het water wordt zoet. En dan kunnen ze drinken. So what Moses does, there is some bitter water and he throws wood in the water and it becomes drinkable. Exodus 16 vers 1 tot 16. Dat is 1 hoofdstuk verder. In dit stukje morren de Israëlieten meermalen omdat ze geen eten hebben. Wat doet God dan? God geeft ze kwakkels en dan hebben ze vlees te eten. En dus ook wanneer manna voor het eerst verschijnt, dus dan hebben ze ook manna te eten. Zo in Exodus 16:1-16, de Israelites are complaining several times because they have nothing to eat and God gives them quackles, not some animal to eat, and also the manna is there for the first time. Exodus 17 vers 3, weer een hoofdstuk verder. In Exodus 17 vers 3, daar hebben ze geen water. En wat Mozes doet, Mozes slaat op een rots en er komt water uit. So in Exodus 17 verse 3, the Israelites are complaining again about not having anything to drink. Moses is hitting a rock and some water comes out. Dan in Numeri 11, versen 1 tot 3, een stukje verderop. Numbers 11, verse 1 to 3. Daar klagen de Israëlieten, maar er staat niet bij waarom ze klagen. En dan is er sprake van een groot vuur aan de rand van de legerplaats. Even kijken, nummer 11 vers 1 tot 3. Toen het volk aan het klagen was, was het kwaad in de oren des Heren. De Heere hoorde het en zijn toorn ontstak, waarop hij het vuur des Heren onder hen ontbrandde en aan de rand van de legerplaats woedde. Toen kermde het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Heere. Daarop doofde het vuur. Oké, so in this place they are complaining. We don't know why they are complaining, but they are complaining about something. And God becomes angry and he establishes this fire at the edge of where they are where they are at that moment. Okay, Numeri 14 vers 1 tot 38. Numbers 14 vers 1 to 38. Ja, ik ga het even samenvatten wat hier allemaal aan de hand is. I will summarize what is happening here. De Israëlieten komen eindelijk bij het beloofde land aan en ze zenden verspieders. Die verspieders die gaan het beloofde land in, die komen terug en de conclusie is ja, het is een land van melk en honing. Er is daar veel eten en drinken, je hoeft daar zeker geen honger te lijden. Maar er zitten ook een aantal bewoners En dat zijn hele grote mensen. Er is onder andere sprake van Enakieten. Enakieten zijn reuzen. Wat gaan de Israëlieten dan doen? Ze beginnen sowieso te morren. Ze beginnen sowieso te klagen. En ze gaan een leider aanstellen. Niet Mozes, niet Aaron. Andere persoon, leider aanstellen die hen terug naar Egypte moet voeren. Omdat ze bang zijn dat ze die bewoners van een beloofd land niet kunnen overwinnen. So what is happening here? The Israelites finally arrived at the promised country. They send some people in the country and they come back and they report, yes, it's a good country. There's plenty of food, there's milk and honey. But there are also some people who live there. And they are big people, and we cannot possibly win. When we start fighting, we will not win. That's what they say. And they completely lost the trust in the Lord. They have seen so many miracles, so many things that God did for them to bring them to this promised country. And yeah, yet they say, let's go back. And they make some people ahead, not Moses, not Aaron, to go back to Egypt. En dan wordt God boos. Dan zegt God, het is genoeg. En wat hij wil doen, hij wil ze allemaal uitroeien. En hij wil Mozes tot een groot volk maken. And then the Lord becomes angry. And the Lord says, enough. I will make Moses to a big to big people. Dit wil ik graag met jullie even lezen. En dat is in Numeri 14, vers 11 en 12. I would like to read this passage where the Lord says, now it's enough. That's in Numbers 14, vers 11 en 12. Dit geeft de kern van de zaak weer. En de Heere zeide tot Mozes, hoe lang zal dit volk mij versmaden? En hoe lang zullen zij niet op mij vertrouwen, bij al de tekenen die ik in zijn midden gedaan heb? Ik zal het met de pest slaan en het uitroeien. En ik zal u, Mozes, tot een volk maken, groter en machtiger dan dit. Wat er gebeurt is dat Mozes vervolgens bidt voor het volk. En God zegt, oké, ik zal ze niet vernietigen, maar geen van hen, van boven de 20 jaar, ik meen dat het 20 was, zal in het beloofde land komen. Behalve twee verspieders, Caleb en Joshua, die trouw zijn gebleven en die zeiden van, we moeten dat land natuurlijk wel binnengaan, want God zal het in onze handen geven, na alles wat hij al voor ons gedaan heeft. So what happens after this is that Moses prays for the people, not to destroy them, and the Lord says, okay, I will not destroy them, but none of them who is older than 20 or so will enter the promised country, except two, that's Caleb and Joshua. Those are two of the spies that went in the promised country, and they said, let's go in it, because if the Lord has done so much for us, why would he not give us the victory? Oké, dit waren de voorbeelden van morren in het Oude Testament. Ik wil hiervan zeggen dat zoiets ons ook kan overkomen. Wij kunnen ons vertrouwen in God verliezen als we ons laten leiden door de problemen van het nu. Als we vergeten wat God allemaal al gedaan heeft voor ons en voor andere mensen. Als we vergeten dat God zijn Zoon Jezus heeft gestuurd als een vergeving van onze zonde. En als we vergeten wat onze toekomst is, namelijk een leven wat in de hemel wat ontzettend goed is. We hebben vandaag al gelezen in de Bijbel dat er in de hemel geen moeite is. Dus ja, het wordt een heel prettig en aangenaam leven. So we can learn from this. We can also lose our trust in God. We can also be focused on now, on the problems that we are facing right now, while not thinking of what Jesus had done for us, that he died for our sins, and that we have A magnificent place in heaven that is awaiting for us. Oké, dan een aantal voorbeelden uit het Nieuwe Testament, waarbij mensen klagen, waarbij mensen morren. En dan de eerste is in Matteüs 20, vers 1 tot 16. Okay, some examples in the New Testament where people are complaining. The first one is Matthew 20, verses 1 to 16. Dit is een verhaal waar mensen worden aangesteld om te gaan werken. En er zijn mensen die zijn 's ochtends vroeg aangenomen om te gaan werken. En dan in de loop van de dag worden nog wat mensen aangenomen. En er zijn ook een aantal mensen die 1 uur voordat we stoppen met werken zijn aangenomen. En met alle mensen is afgesproken dat ze 1 schelling krijgen. Dat ze hetzelfde bedrag uitgekeerd krijgen na afloop van hun werk. En de mensen die... die als eerste zijn gaan werken, die werden als laatste uitbetaald. En die zien dus wat de mensen voor hun krijgen. Ze zien dus dat de mensen die nog maar 1 uur hebben gewerkt, krijgen 1 schelling. En ze verwachten dan dat ze meer krijgen. Dat gebeurt niet. Ze krijgen gewoon wat is afgesproken. So this is a situation where some people are hired for work. Some people had to work from morning, from dawn until the evening, and there was a price agreed, which was one amount. There were also some people who came later, and they also agreed on 1 coin. And then when the boss paid all the workers, he started with the ones that worked only 1 hour, they got 1 coin, and the people who started to work very early, they started to complain, but there was no reason to complain because it was the agreement that you would get 1 coin and nothing else. Ik zal lezen Matteüs 20 versen 10 tot en met 12. Matthew 20 vers 10 until 12. En toen de eerste kwamen, meenden deze dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder 1 schelling. En toen zij die ontvingen, morden zij tegen de heer des huizes. En ze zeiden, deze laatste hebben 1 uur gewerkt en gij hebt hen met ons gelijkgesteld, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Maar het was gewoon zo afgesproken. I think this can also be applied to our lives. Some people become Christian early in their lives, and other people, they just have a nice life, they party and do everything that God has forbidden, and then at the very last moment they become Christians. We all get the same reward. Dus dit kun je ook in het dagelijkse leven toepassen. Er zijn sommige mensen die al heel snel christen worden, en andere mensen die gewoon lekker feesten en brassen en van allerlei dingen doen die God verboden heeft. En dan vlak voordat ze sterven christen worden. Krijgen allemaal dezelfde beloning. Dat is een plaats in de hemel. Dan een aantal voorbeelden in Lucas, waar de fariseeën en de schriftgeleerden leerden morden omdat Jezus omging met zondaars. Some examples in the Gospel of Luke, where the Pharisees and the scribes, they complain to Jesus because he is in contact with people who sin. So they complain that he should not have contact with sinners. Lucas 5, versen 30 en 31. Luke 5, verses 30 and 31. En de fariseeën en hun schriftgeleerden morden tegen zijn discipelen en zeiden, waarom eet en drinkt gij met de tollenaars en zondaars? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Lucas 15 vers 2. Luke 15 vers 2. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden en spraken: deze ontvangt zondaars en eet met hen. En Lucas 19 vers 7 en 8. Luke 19 vers 7 en 8. En toen zij het zagen, morden zij alle en zeiden: hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar Zacchaeus, dat is een belastinginner, Zacchaeus ging staan en zei tot de Heere: zie, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. People are complaining about Jesus because he is in contact with sinners, and Jesus says, I came here to rescue people. And the people who are sinners, those are the people who need help. Dus de schriftgeleerden en de fariseeën die klaagden omdat Jezus omging met zondaars. En Jezus zei: ja, ik ben hier juist gekomen om mensen te redden. Dus die mensen die zondigen, de zondaars, die hebben het meest nodig. Dan een passage in Johannes 6. En die is vandaag ook al aan bod gekomen in het avondmaal. Then a passage in John chapter 6. And we talked about this actually during the Lord's Supper. In Johannes 6, vers 41 tot 43... zijn de Joden die morren over Jezus, omdat hij zegt dat hij het brood des levens is. So in John chapter 6, the Jews complain about Jesus, because he had said that he was the bread of life. Johannes 6, vers 41 tot 43. John 6, vers 41 tot 43. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden: is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij nu: ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde en zeide tot hen: mocht niet onder elkander. Toch hadden heel veel mensen heel veel moeite met deze preek van Jezus. Ze hadden heel veel moeite mee dat Jezus zei: ik ben het levende brood en ik ben mijn bloed moet je ook drinken. Zoveel mensen hadden zoveel moeite mee dat ze gewoon weggingen, dat ze Jezus in de steek lieten. Many people had problems with Jesus being the bread of life, and they had also problems that they had to drink Jesus' blood. So they left him. Vers 60 en 61. Vers 60 en 61. Velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: deze reden is hard. Wie kan er aan horen? Jezus nu wist bij zichzelf dat zijn discipelen hierover morden. En hij zeide tot hen: geeft u dit aanstoot? Dan vers 66, vers 66. Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. So in vers 66, people actually leave Christ. That's the worst thing you can do, because you give up your only salvation. Dus in vers 66 zijn een heleboel mensen die zeggen: dit is me te gek, ik ga weg. Dat is eigenlijk het ergste wat ze kunnen doen, want Jezus is de poort naar de hemel. Hij is degene die je kan redden. Oké, dit waren de voorbeelden van morren die ik met jullie wilde behandelen. These were the examples of complaining that I wanted to discuss with you. Alleen de voorbeelden. Waar komt al dat klagen en mopperen vandaan? Wat is de oorzaak van klagen? Is het niet ontevredenheid? So what is the cause of complaining? Is it not ontevredenheid?
Dissatisfaction.
Yeah, dissatisfaction. Not being content. De Bijbel zegt dat we tevreden moeten zijn. The Bible says we should be content. Ik heb twee versen om dat te illustreren. De eerste is in Hebreeën 13 vers 5. So I have two verses to show that we should be content. The first one is in Hebrews 13 verse 5. Daar staat, laat u wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt. Want hij heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. Wees tevreden met wat gij hebt. So be content with what you have. 1 Timotheus 6, versen 6 tot 8. 1 Timothy 6, verses 6, 7 and 8. Dit gaat over mensen die rijk zijn. Dat is de context. Er staat, nu brengt inderdaad, de godsvrucht grote winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid. Want wij hebben niets op de wereld medegebracht, we kunnen er ook niets uit medenemen. En dan vers 8, als wij echter onderhoud en onderdak hebben, moet dat ons genoeg zijn. Hier staat eigenlijk, als we een dak boven ons hoofd hebben, en als we te eten hebben, dan moeten we tevreden zijn. Dan moeten we niet zeuren. Dus ik heb er zelf een beetje moeite mee. Er zijn namelijk mensen die ziek zijn en die vanwege hun ziekte zwaar te lijden hebben. Je kunt ook psychisch behoorlijk onder druk zijn. Maar er staat hier in vers 8, 1 Timotheus 6 vers 8. Als je een dak boven je hoofd hebt en te eten, dan zou dat voldoende moeten zijn. So in 1 Timothy 6, verse 8, it says, if we have housing and we have food, that should be enough. To me it's a little hard because there can be many other things not okay. For instance, you can be sick, you can have a sickness, it can be physical sickness or mental sickness, I don't know. But the Bible says in verse 8, if you have food and you have a place where you have a roof above your head, that should be enough. Dan heb ik een aantal versen die zeggen dat je niet moet klagen, niet moet mopperen, niet moet morren. So there are several verses that say that you should not complain, you should not be unhappy, be unsatisfied. En die ga ik gewoon even met jullie doornemen. De eerste is Johannes 6:43. Die hebben we al gelezen. Waar Jezus zegt, mord niet tegen zijn discipelen. So the first example where it says don't complain is in John 6:43. We have read it already. And that's what Jesus says to his disciples, don't complain. I'm not sure about the exact English word. Dan in 1 Korinthe 10 vers 10. 1 Korinthe 10 vers 10 gaat over het Oude Testament. Er staat in dit stukje dat de dingen die in het Oude Testament staan, die zijn ons opgeschreven tot voorbeeld, zodat wij ervan kunnen leren. So 1 Corinthians 10 vers 10, this is talking about the Old Testament. And these things have been written to us, so that we may learn from it. They are an example to us. In 1 Korinthe 10 vers 10 staat, het mocht niet, and that's to us, dat is gericht aan ons. en mocht niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. Dit verwijst naar een passage in Numeri hoofdstuk 16. This refers to a passage in Numbers 16. In Numeri 16 vers 11, daar gaan Korach en nog 249 anderen, die gaan in tegen het leiderschap van Mozes. Ze zeggen, waarom zou jij de baas zijn hier? En ze willen zelf ook leiderschap hebben. Het gevolg is dat die 250 mensen door de Heere worden gedood. Dus het zijn eerst deze 250 mensen die klagen tegen Mozes. En vervolgens gaan de Israëlieten gaan klagen tegen Mozes dat die 250 mensen zijn gedood. In Numeri 16 vers 41 zijn het de Israëlieten die tegen de Heere gaan klagen van hey, waarom heb jij die 250 mensen, waarom hebt u die 250 mensen gedood? En dan wordt God boos. Dan staat dat hij vervolgens 14.700 Israëlieten doodt in een plaag. So in Numbers 16 verse 11, it's 250 men that complain that they want to have leadership. They are killed by God, by the Lord. And then in verse 41, it's the Israelites who complain against God because those 250 people died. And God becomes angry with the Israelites and he kills 14,700 in a plague. Goed. Terug naar het Nieuwe Testament. Back to the New Testament. En dan kom ik nu aan mijn kernvers. So, this is the core verse that I would like to share with you. In Filippenzen 2, vers 14 tot 16. Philippians 2, vers 14 tot 16. Filippenzen 2, vers 14. Daar staat, doet alles zonder morren of bedenkingen. Ik zou hier kunnen stoppen. Ik zal nog een stukje verder lezen. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet mocht zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende. 1 Petrus 4 vers 8. 1 Peter 4 vers 8. Daar staat, hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij jegens elkander, zonder morren. Dient elkander, en ieder, naar de genadegave die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Vers 11, spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. En God moppert en klaagt niet zoveel. So in verse 11, if one speaks, let it be words as from God. And God doesn't complain so much. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht door God verleend. Opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Er staat hier, opdat in alles God verheerlijkt worden. Klagen en mopperen, daar wordt God niet door verheerlijkt. So in verse 11 it says, so that God be glorified in everything. And I think complaining doesn't, with complaining you don't glorify God. Colossenzen 3 vers 23.
Colossians 3, verse 23. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Heer en niet voor mensen. Dat laat ook niet veel plaats voor klagen en mopperen. So whatever you do, do it for the Lord. It doesn't leave any space for complaining. Colossense 4, vers 6. Colossians 4, vers 6. Uw spreken zijn te aller tijden aangenaam. Heb ik niks aan toe te voegen. Filippenzen 4, vers 8. Philippians 4, vers 8. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Ja, daar hoort ook niet veel klagen en mopperen bij, hè? So, Philippians 4, verse 8, I don't think there's much space for complaining and being sad and whatever. Nou, dan heb ik nog een troost voor jullie. Dat is in Romeinen 8, vers 18. So, I have a comfort in Romans 8, verse 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dus wat voor ellende je ook meemaakt in dit leven. De heerlijkheid, het goede wat wij te wachten staan, dat gaat daar ver overheen. So, Romans 8 vers 18 says, if there's anything not going, if you have some suffering in this world, it says, the glory that we will receive when we go to heaven will be much, much more and will be much greater than all the problems that we have right now. Oké. En als je dan toch wil mopperen en klagen, dan heb ik nog drie versen voor jou. So, if you want to complain about something, I have three more verses for you. Eerste is in Klaagliederen 3, vers 39. So the first one is in, wat is Klaagliederen?
Lamentations
3, vers 39. In Klaagliederen 3, vers 39 staat volgende. Wat klaagt een mens in het leven? Ieder klagen over zijn zonde. Dus als je dan wilt klagen, laat het dan zijn over de dingen die je zelf fout doet. Laat het niet zijn over de dingen die je overkomen, maar klagen, doe het maar over je eigen zonde. So, Lamentations 3, 39 says, if you complain, let it be about your own sin, about the things that you do wrong, and not the things that happen to you. Klagen mag je ook in gebed. Ik heb twee versen die daarover gaan. Dat je kunt klagen in gebed. Dat je tot God kunt komen in gebed met alles waar je over te klagen hebt. So I have two more verses about complaining. That you can do it while you pray. You can complain to God in prayer. 1 Petrus 5 vers 7. 1 Peter 5 Verse 7. Daar staat, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dus alles waar je je over bekommert, dat kun je in gebed voorleggen aan God. So everything you worry about, everything that is bothering you, you can put it before God in prayer. Filippenzen 4 vers 6. Philippians 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. In Filippenzen 4 vers 6 staat ook dat we in gebed tot God kunnen gaan met alle dingen die ons die in ons leven spelen. Maar het staat bij met dankzegging. Dus terwijl we klagen over misschien van alles en nog wat, moeten we ook dankbaar zijn voor de dingen die God voor ons gedaan heeft. In het bijzonder dat hij zijn zoon Jezus naar deze aarde heeft gestuurd om voor onze zonden te sterven. So in Philippians 4 verse 6, it says the same thing as in 1 Peter 5 verse 7, that we can put everything before God in prayer. There's something extra with thanksgiving. So when we complain, we should at the same time also be thankful for everything that God has done to us. And then especially that he sent his son Jesus to die on the cross for our sins so that we can go to heaven. Ik ben door mijn Bijbelversen heen, maar ik heb nog twee voorbeelden van situaties waar mensen niet klagen, terwijl ze wel alle reden tot klagen hebben. So, I have presented all my Bible verses, but I have two more examples where people do not complain, although they have a good reason to complain, although their life is pretty terrible. Eerste voorbeeld is Sandy Roch. Sommigen van jullie kennen haar, misschien dat je haar niet zult kennen. Sandy is getrouwd met Karsten Roch. Karsten is de zoon van Henk en Cilia. Henk en Cilia waren hier zaterdag nog in Houthalen. Dus Karsten is Nederlander, Sandy is Amerikaanse. Ze hebben hier in Nederland gewoond, ze waren deel van de gemeente in Eindhoven. En vervolgens zijn ze naar de Verenigde Staten verhuisd. En Sandy heeft een boek geschreven. Dit is het boek dat ze geschreven heeft, The Master's Wall. Kan ik jullie aanraden. En Sandy is ziek geworden. Ze heeft twee ziektes die lastig te overwinnen zijn. Multiple sclerose en kanker. Ze heeft een beenmergtransplantatie ondergaan. En daarna was de kanker nog steeds niet weg. En nu weten ze het niet meer. En het is nu mogelijk om een hele dure operatie te ondergaan waar ze het geld niet voor hebben. En dat zou dan misschien kunnen helpen. Dus er is onlangs een collecte gehouden in Nederland en ook in België voor Sandy. En mensen hebben best veel geld gegeven. Er is ongeveer 7000 euro binnengekomen. Alleen maar om voor haar een medische behandeling mogelijk te maken. So, first example of somebody who does not complain is Sandy Roch. She wrote this book here. I can recommend it. I can tell you a little bit what it's all about. I read it. And Sandy is suffering from two different difficult diseases. Multiple sclerosis. I don't know what that is in English. Multiple sclerosis, I guess, and cancer. She was part of the my congregation in Eindhoven, and she's now living in the States. Nou, ik heb haar een e-mailtje gestuurd om te zeggen dat ik het een hartstikke leuk boek vond, een goed boek. En ik kreeg een mailtje terug, en dat mailtje dat ik terug kreeg van haar, dat wil ik graag even aan jullie voorlezen. So I sent her an email that I read her book, and I would like to read the mail that I got back from her. In Dutch. I'm sorry. Hoi Paul, wat leuk om van je te horen. Ik ben blij dat je mijn boek hebt kunnen kopen. Dank je. Ik ben ook blij dat je hem leuk vindt. Ik heb Eva ontmoet voordat jullie getrouwd waren. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. En ik weet hoe het is om alles op te geven voor je man, met een smiley erachter. Sandy is naar Nederland gekomen. Ze heeft haar vrienden en alles in de Verenigde Staten achtergelaten. En dat heeft mijn vrouw Eva voor mij gedaan. En dus ze schrijft, ik weet hoe het is om alles op te geven voor je man, met een smiley erachteraan. Dankjewel voor je gebeden. Sorry, mijn Nederlands is niet zo goed meer, maar het betekent alles dat je voor mij bidt. En ik weet dat God je hoort. Dat doet me goed. Heel veel liefs in hem. Nou, deze mail is bijzonder opgewekt. Ze zegt, wat leuk om van je te horen. Ik ben blij dat je mijn boek hebt kunnen kopen. En zo gaat het door. Als je deze mail leest, dan denk je aan iemand die gewoon ja, heel opgewekt, vrolijk en blij is. En ik weet dat het niet zo is. Ik weet dat ze het heel zwaar heeft. Dat is geweldig. So I'm not going to translate the email in English, but so she sent a very happy email to me, and I know that she has to suffer and is suffering quite a lot. And yet, despite of her difficult circumstances, she manages to be happy and to send me a very nice and uplifting mail. Dan het tweede voorbeeld. Dat is het laatste, dan ben ik bijna klaar met de preek. So the second example. And then I'm almost finished with the sermon. Dat is het liedje wat wij zongen vlak voor de preek. So, this is about the song that we have sung just before the sermon. Het liedje 39, It Is Well With My Soul. So we sang this song number 39. Dit liedje is geschreven door Horatio Spafford. En hij was een Amerikaanse advocaat. Hij was best wel rijk. Hij had een heleboel onroerend goed in Amerika. Maar hij verloor zijn enige zoon vanwege een ziekte. Toen brak er brand uit waar hij woonde. En hij verloor vrijwel al zijn bezittingen vanwege die brand. Daarna besloten ze om op vakantie te gaan in Groot-Brittannië, in Engeland. En zijn vrouw met zijn vier dochters, die gingen alvast naar Engeland toe. Terwijl hij nog achterbleef vanwege zaken. Er was een schipbreuk. En de vier dochters zijn omgekomen. Zijn vrouw heeft het overleefd en is in Engeland aangekomen. Toen is Horatio Spafford, Horatio Spafford waarschijnlijk, die is vervolgens ook naar Engeland gegaan. Toen hij ongeveer op de plek van de schipbreuk was, heeft hij dit liedje, of deze hymn, heeft hij toen geschreven. It Is Well With My Soul. Dat is heel opgewekt, heel positief. Het is helemaal verkeerd gegaan in zijn leven. En dan zegt hij ja, maar ik weet dat het met mijn ziel goed gaat. En dat is dus een hele positieve kijk op alle ellende die hem is overkomen. So Horatio Spafford was an American lawyer. And he was rich. He had a lot of buildings in the place where he lived. A lot of houses. And he lost his only son because of the disease. Then there was a big fire and he lost all his possessions. Then they decided to go on vacation in England, in Great Britain. And he stayed behind while his wife and his four daughters went on a boat. He had to do some business. And there was a problem with the wife and the daughters, and problem on the sea, and the four and the ship. There was a ship, not a shipwreck, but anyway, there was a problem and the big storm, and his four daughters died, and his wife survived, and she arrived in England. Then he came later, and while he was traveling over the sea, and he was at the place where this ship went down, he wrote this hymn about It's Well With My Soul. So he says, no matter what happens with my soul, everything is okay. He was not complaining. Okay, ik ben nu aan het einde van de preek. De conclusie. Mopper, klaag en mor niet. Dat is de conclusie. So, conclusion of my sermon. Don't complain. Amen. Amen.